Geliefde, het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, het boek Genesis, hoofdstuk 9 en daarvan het 16e vers. Genesis 9, vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende zielen van alle vlees dat op de aarde is. Tot zover. Letten wij op de regenboog als teken van Gods verbond. Als teken van zijn genade en als teken van de Heer Jezus Christus. De regenboog als teken van Gods verbond, als teken van Gods genade en als teken van de Heer Jezus Christus. De geschiedenis, of het gedeelte dat ons is voorgelezen, dat volgt op het verhaal van de zondvloed. Die zondvloed was een grote vloed die de aarde bedekte. Dat was een vloed van oordeel en van genade. De ark met Noach en zijn kinderen en al die dieren die erin zaten, die werd gedragen door het water. Maar alle andere mensen en beesten, die verdronken in datzelfde water. De Heere God heeft dat gedaan. Het berouwde hem dat hij de mens gemaakt had. De aarde was vervuld van wrevel. En het leek erop dat de hele wereld in de godloosheid en in de ongerechtigheid ten onder zou gaan. En God heeft gezegd: ik zal niet altoos twisten met de mens. Ik geef hem 120 jaren. En 120 jaren is Noach geweest een prediker der gerechtigheid op deze aarde. En in die tijd heeft hij de ark naar Gods aanwijzingen toebereid. En toen die tijd om was, toen kwam onherroepelijk het oordeel van God. En wij weten, dat weten ook de kinderen, dat Noach, 8 mensen, met zijn vrouw en de jongens en hun vrouwen, die zijn gespaard gebleven. En in dat geslacht zet zich de geschiedenis weer voort. Noach komt nog niet op de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Maar je zou wel kunnen zeggen, hij komt op een vernieuwde aarde. Waar alles weer opnieuw gaat groeien en bloeien. In de diepste zin is die zondvloed geweest niet alleen een oordeel over de goddelozen, maar ook een bewaring van de belofte die geheel en al dreigde overspoeld te worden en vergeten onder de mensenkinderen. En God had aan Adam en Eva al beloofd dat zaad dat komen zou, dat aan de Satan de kop zou verpletteren. En mede om dat woord, die belofte te laten blijven en doorgang te doen vinden, daarom heeft God die eerste wereld doen ondergaan in het water. En Noach, zijn 8 zielen, zegt het formulier, uit zijn grondeloze barmhartigheid behouden en bewaard. Als dat gebeurd is, dan weten wij als Noach uit de ark is uitgegaan dat hij een altaar, of dat hij de Heere een offer heeft gebracht. En dat de Heere die liefelijke reuk rook. Daar hebben wij alleen bij stilgestaan jaren geleden. En dat de Heere toen beloofd heeft dat hij de aardbodem die om onzentwil vervloekt is, niet meer zou vervloeken om des mensen wil. Niet meer door die watervloed zou doen vergaan. Niet omdat die mensheid die zich in Noach en zijn kinderen mag voortzetten, beter is. Nee, want het gedichtsel van het mensenhart is boos van zijn jeugd aan. En toch, zegt de Heer, ik zal die aarde niet meer met al het levende slaan als ik gedaan heb. Voortaan zullen alle de dagen van de aarde, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. En dan richt de Heere met Noach een verbond op. Een verbond waarin de Heere die mensheid bepaalde wetten en inzettingen geeft. Het is alsof de Heere die tweede mensheid, zeg maar, of dat de Heere van tevoren, wetende dat het gedichtsel van de mensenhart te boos is, perken en palen gaan slaan. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat heeft weinig zin, want daar trekken de mensen zich toch niets van aan. Dat moet u niet zeggen. Want dankzij dit verbond van God staat de aarde nog tot deze dag. Kijk, je moet altijd bedenken, als het in het Oude Testament over verbond gaat, dat altijd een eenzijdig karakter draagt. De mens wordt daar wel bij betrokken, maar de mens kan dat verbond niet maken. Hij kan dat verbond niet bevestigen. Daarom richt God dat verbond op. Op aarde is het zo dat twee partners een overeenkomst maken. Twee ongeveer gelijkwaardige partners. En dat noemen wij dan een verbond. Maar dat kun je in de Bijbel nooit vinden. In de Bijbel is het altijd God zelf die het doet. Van hem gaat het uit. Hij richt het op. En daarom is er wel sprake dat mensen dat verbond als Adam vernietigd hebben. Maar dat neemt niet weg dat over de hele breedte van het aardeleven God zelf dat verbond bevestigt en gestalte geeft. En daar wij van onszelf toch niet anders verdiend hebben dan misoogst en orkanen en wervelstormen en donder en bliksem en overstromingen, zo mogen wij toch constateren dat al deze dingen de aarde weliswaar wedervaren en dat ook in de tijd van het einde, wanneer God zijn genade meer en meer onttrekt aan de mensenkinderen vanwege de gruwelijke verachting van zijn heilig evangelie en de verbreking daarvan, dat nochtans in het algemeen genomen het niet altijd stormde, het niet overal tegelijk overstroomde, niet alle mensen door epidemieën en ziekten werden weggeraapt uit dit leven, niet alle wereldbewoners door honger en dorst gekweld worden.
Ja, dat wij veel eer eigenlijk zouden moeten constateren waar dat wel het geval was en is. Daar zien wij toch meest de mens als de verderver van Gods schepping. Want er is grond genoeg. Er is eten genoeg. En er is zaad genoeg. Dat deze aarde zou kunnen voortbrengen. En het is de dwaasheid en ook een oordeel waar God de mens in overgeeft, als dat niet zo is. En dat op grote plaatsen en delen van deze aarde honger geleden was, dat zit hem niet in de aarde, maar dat zit hem in de boosheid en de kwaadheid van ons mensenkinderen, die alles verwoesten. En dat dan ondanks al die verwoestende invloeden die steeds sterker worden in het einde der dagen, die van de mens uitgaan, dat God nogthans, ondanks dat alles, toch nog spijs en drank geeft aan miljoenen mensenkinderen. Zodat als je morgen op de markt loopt, dan zie je de kramen afgeladen met groente, met fruit, met aardappel. Dan is er in de winkel meel en brood en nog zoveel meer dingen. Melk en honing. Ondanks alles. Ondanks dat onze bossen dreigen te sterven van vervuiling. Ondanks dat geeft God krachten zijn genade, ook weer impulsen, ook in de eindtijd, om daar iets tegen te doen. Of het lukt of niet. Maar je voelt, de zorg deelt zich mee aan de mensenkinderen, hoe waar de aarde wordt verwoest. Nou heeft de Heere, mag ik het nou eens een ogenblik zo voorstellen, nou heeft de Heere met Ebied gesproken, daar nou bij die eerste wereld, de mensheid in zijn totaliteit, met bittere wrevel en onrecht, de laatste resten van de godskennis en de beloftekennis dreigt de weg te spoelen. Heeft God die tweede mensheid naar zijn verbond bepaalde perken en palen gegeven, die hij op een voor ons verborgen wijze toch handhaaft, ondanks de boosheid van de mensenkinderen. God schept dus zelf onder de mensen zijn recht, hoe ook verzwakt en bijkans vernietigd door de mens, tot vandaag de dag is er nog een rechtbank, ook al is er ter plaatse des gerichts goddeloosheid. Vandaag de dag is er nog een politieman die over de straat loopt. Ondanks alle bezwaren die er zijn en alle problemen, en dat wij ook zien hoe alles achteruit vliegt naarmate het einde dichterbij komt, toch dat alles bestaat reeds duizenden jaren. En dat niet alleen bij de volken van Europa, maar bij alle volken van deze wereld, is in meer of mindere mate sprake van gezag. Daar is sprake van huwelijk. Daar is sprake van straf. En daar is sprake van beloning. Dat is niet voortgekomen uit het boze gedichtsel van het mensenhart. Maar dat hebben wij te danken aan de God der geesten, aller vlees, die zijn verbond met Noach en met alle mensen en met alle dieren van de aarde, zowel de vissen der zee als de vogelen des hemels, dat hij met alle deze heeft opgericht. En dat verbond, daar wilden wij een ogenblik op letten. We komen het niet zo heel veel tegen in de schrift. Er is wel over getwist door de godgeleerden over dat verbond. En er is ook wel over geschreven. Wat is dat voor een verbond? Over het algemeen weten wij wel van het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar dat verbond met Noach, daar wordt gezegd, ja, nou ja, dat is het Noachitisch verbond. Door anderen wordt het ook wel genoemd het natuurverbond, omdat het leven en de natuur daarin beschermd worden. Anderen spreken over het verbond van Gods goedheid, waarin de deugd van zijn goedheid zich openbaart tot de mensenkinderen in het algemeen. Anderen spreken van het verbond van zijn geduld, dat hij geduld wilde hebben, gedachtig zijnde dat die mens toch vlees is en dat er van hem geen verbetering te wachten is. Sommigen spreken ook, velen trouwens, van het verbond van de algemene genade of gratie, waarin alle schepselen nog delen, tijdelijk, zolang zij in dit leven zijn en zolang het God behaagt. Ik wil natuurlijk niet ontkennen dat er in dit verbond sprake is van genade, algemene genade, wil men, goedheid, geduld, natuur en noem maar op. Toch ben ik een beetje bang om die kant uit te gaan. Weet je waarom? Omdat wat op zichzelf zo hoogst bijzonder is, wordt dan vaak zo algemeen, zo gewoon. Die algemene genade, die algemene goedheid, die velen ook nog losmaken van Christus, dat spreken over een natuurverbond. Ik dacht dat het gezien de hele openbaring van het woord van God niet gewend is om er zo over te spreken. Wat dan? Wat dan? Ik zou het liever willen noemen een openbaring van het verbond van Gods genade. En dan zou ik het woordje algemene er liefst afdoen. Een verbond van Gods genade. U zult zeggen, ja, maar dat is met Abraham opgericht en aan Adam geopenbaard. Ja, maar u weet toch dat de openbaring van God voortschrijdt in het Oude Testament. En dat ook de openbaring van Gods genade zich steeds rijker openbaar. Dat wil nog niet zeggen dat je daarom van aparte verbonden zou kunnen spreken. Nee, alleen de ene openbaring is weer ruimer dan de andere. Als u zegt, maar dan is het verbond met Abraham toch ergens een achteruitgang. Want hier is sprake van alle vlees, van mensen en dieren. En bij Abraham is sprake van zijn geslacht. Ja, vergis u niet. dat heeft de Heere God toen weer ingeperkt tot het geslacht van Terach, Abraham, om zijn belofte en zijn woord en zijn Messias in dat geslacht te bewaren. Maar als dan ook dat zaad gekomen is, dan zou je zeggen, dan breekt dat genadeverbond van Genesis 9, breekt weer opnieuw open. Uit alle geslacht, tong en taal, worden ze getrokken tot de God Abrahams, Isaac en Jacobs, en de blinde heiden, eens van God gescheiden, gaat zijn heil erkennen. Daarom blijft het liefst bij de eenheid van de openbaring van Gods genade. Wat is nu deze genade? Ik heb daar reeds iets van gezegd. In deze genade openbaring bestendigt de Heere God niet alleen zomer en winterzaaiing en ook dag en nacht, maar hij bestendigt daarin de voortgang van het menselijk leven. Hij maakt als het ware door dit verbond de ruimte dat mensen geboren worden, dat mensen eten en drinken. Dat is dat verbond van God dat ten diepste alleen maar rust op het woord van God. De logos, het ongeschapen woord. De tweede persoon van het goddelijke wezen door wie de Vader alles gemaakt heeft. In dit verbond schept God, met eerbied gesproken, de ruimte en de weg voor de openbaring van zijn genade. Want om genade te bewijzen, zullen er mensen zijn, zullen er zondaren zijn, zullen er ouderen en jongeren zijn. En in die weg ten diepste baant God de ruimte, het pad, waarlangs het woord van God vlees zal worden. Door al die geslachten en voor al die geslachten baant God de ruimte, zodat niet alleen Abraham levensruimte had, maar ook vele volkeren rondom hem heen. En dat zij, ondanks alle woede van de duivel, dat zij het zaad door God verkoren, niet hebben kunnen verdelgen. Daarvan is ook de grond, het verbond van God met Noach. En nu geeft de Heere God, geeft een teken bij dat verbond. Wij zouden zeggen, een sacrament. Een zichtbaar teken. Want er is sprake in de tekst, als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien. Die regenboog. We gaan niet twisten of die er voor de zondvloed ook geweest is. Dat is een onvruchtbare twist die geen enkele zin heeft. God stelt deze boog in de wolken tot een teken, een sacrament, een zichtbaar teken en zegel van zijn genade en ontferming. Wat is dat, die boog? Ja, dat kunnen we op school horen of lezen, dat die boog die ontstaat door het breken, het filteren als het ware van het zonlicht. Het licht, misschien zeg ik het natuurkundig niet helemaal juist, maar het licht, laten we het zo eens even voor ons even zeggen, is wit. Maar in werkelijkheid, dat zien wij niet. bestaat dat licht uit allerlei schakeringen, allerlei kleuren. Dat komt uit als het licht op water valt in de lucht. Dan kan dat licht daar als het ware niet zomaar doorheen, maar het breekt als het ware. Het wordt uiteengerafeld in die wateren. Zodat de verschillende kleuren van het licht zichtbaar worden. De hoofdkleuren en alle andere kleuren erbij. Ik meen van 7 kleuren. Dus als dat licht van de zon op de regen of het water valt, dan breekt dat zonlicht op die druppel en zien wij de verschillende kleuren van dat licht. Dat kun je ook zien bij een waterval, waar die druppel zo ontzettend hoog opstapt. En daar kan het licht ook op schijnen, dat er voortdurend een boog zichtbaar is. Je kunt het ook zien met een glaasje water, wat je op een bepaalde manier in het zonlicht houdt. Dan zie je ook die kleur schakeren. Nou, dat is nou ongeveer het principe van de regenboog. Een wonderlijk principe, maar op zich is dat eigenlijk niet hoofdzaak. Hoofdzaak is God. Geef de boog in de wolken als een teken en zegel van zijn verbond. Van zijn openbaring aan de mensenkinderen. Hierin is iets groots. Dat God die wij verlaten hebben. Niet alleen terstond na de val zichzelf als die genade geopenbaard. Maar dat hij ook bij de voortgang zichzelf openbaarde. Als de God die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Dat zijn hand begon. Want God heeft ons geschapen en niet wij. De Heere heeft na onze diepe vallen wonderen zelf zich begeven om het schepsel dat al bevende voor hem vluchtte tot zich te roepen. En nou die grote boom die wij zien, gedeeltelijk zien, die wel lijkt alsof het een soort trap is, die zo op de aarde rust. Die grote boog is prediking van het woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij laat niet los. Er staat, ik zal voortaan niet meer al het levende slaan en niet meer vervloeken de aardbodem om des mensen wil. Dat doet God nooit meer. Nooit meer. Ja, maar de aarde zal toch eenmaal door brand vergaan. Dat doet God om Christus te doen. Aan wie hij macht gegeven heeft om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar te stellen. Het wordt een schepping genoemd. Toch is het misschien niet ten onrechte. Ik heb wel eens anders gedacht. Maar dat de meeste van onze vaderen hebben geloofd dat deze wereld niet weggemaakt zal worden tot niets, maar dat God uit diezelfde grondstof, die gezuiverd, gereinigd door de vuurvloed, toch die nieuwe aarde zal scheppen. In het licht van dat Noachitisch verbond is dat niet onaannemelijk, want ik zal voortaan de aarde niet meer vervloeken om des mensen. De goddeloze en alle boze werken, zij zullen vergaan, maar God laat nooit meer los. Ik zal voortaan niet meer vervloeken. De vloek komt op het hoofd van de goddeloze mens en op al zijn goddeloze voortbrengselen, waarmee de aarde vervuld en verontreinigd. Toch zal God dan, als hij komen zal, niet komen om de aarde in die zin te verderven, maar om ze te herscheppen tot zijn glorie. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven, en zegt de dichter, de goddeloze zal niet meer zijn. Dat zal de hoofdzaak zijn, dat er geen kwaad, geen ongerechtigheid, niet meer zal zijn. Dan de vrede met God en de vreze des Heren. En nu zegt de Heere God tegen Noach en in hem tegen dat mensengeslacht wat uit hem voortgekomen is, als deze boog in de wolken zal zijn. Wat dan? Wat ziet het er dan vaak dreigend uit? Wat zie je die boog vaak tegen die donker zwarte lucht? Als je met je rug naar de zon toe gaat staan. En die zon is verborgen, maar je kijkt van de zon uit. En je ziet dan die zwarte donkere lucht. Die zo menig mens, zo menig beest bevreesd heeft gemaakt en beangst. Waar iets in is van dreiging, van oordeel, van verdoemenis. Een wolk, zwart, hij komt met de wolk. Hoe werden de vijanden uitgebeeld als wolken die aankwamen uit het noorden? Wat kan dat in de natuur voor mens en beest iets benauwend zijn? Omdat hij er iets uit verwacht, een wervelstorm. Een windhoos, een bliksemstraal die alles verzengt. De beesten kruipen in hun holen. De runderen staan doodstil boven het water van de sloot. En de mensen zoeken een schuilplaats. Zie, zo kan zich in de natuur iets aftekenen. Wat in het paradijs nooit geweest is. Er kan zich iets in aftekenen van een ontzagwekkende dreiging. Wie zou bestaan als God gaat donderen en die zijn ijs gaat heenwerpen als stuk en als hij de fonteinen van de hemel opent, wie zal er blijven staan? En nu dat merkwaardig. Terwijl ons oog gericht is op die zwarte lucht, breekt achter ons en boven ons het zonlicht door de duisternis heen. En dat maakt dat er een boog gezien wordt voor ons, tegen of in die zwarte duistere lucht. en zegt God: ik zal hem aanzien, die boog. Die boog zal ik aanzien. Dat zegt God. Mensen lopen vaak, wij mensen, met ogen dicht op de aarde. We zien het geen eens. Oh, de regenboog, oh ja. Maar God zegt: ik zal hem aanzien. En dat ik die regenboog aanzie, dat moet voor de benauwde schepselen, voor mens en beest, een troost. Want dan denk ik aan mijn verbond. Dan denk ik aan wat ik beloofd heb, ruim voor die boze mens. Ruimte. Ruimte. Dat die bezocht kan worden met mijn heil. Ruimte. Dat ik hem genade bewijs. Ruimte. Dat hij eten en drinken krijgt. Ruimte. Dat hij trouwen kan en dat hij kinderen gewint. Ruimte. Dat hij gedoopt wordt in mijn heilige naam. Ruimte. Dat hij kennis krijgt van dat enige zoenoffer dat eenmaal op Golgotha gebracht zou worden en nu gebracht is. Als ik deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien. God zal in die schone kleuren, in die hemel en aarde zou je haast zeggen, of aarde omspannende boog, want hij loopt door, al zien wij het eind niet. Daar zal God bij het aan. Oude denk, ik heb beloofd. Ik heb beloofd. Hoewel de mensheid zich vergrijpt, ik heb beloofd dat ik ruimte schep. Dat er nooit meer een en al wervel, storm, orkaan, hongersnood, woestijn zal zijn. Maar ik zal het bestendigen dat dat alles door zal gaan. Teken van het verbond. En dat God ernaar kijkt is belangrijker dan dat wij ernaar zien. God zegt dat niet omdat hij het vergeten zou. Maar God zegt dat, opdat hij ons zou inprenten. Bij mij is geen schaduw van omkeer. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Ik doe het. Ik weet wel. God treft met zijn oordelen deze aan. Maar er staat: ik zal de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Maar jaren geleden het water alles overstroomd, wat nu het koren weer gezaaid. En zijn de huizen weer opgericht, opgebouwd, vanwege het verbond, waarin God als de grote initiatiefnemer, als het begin, zichzelf heeft verbonden om zo te doen zo zal ik hem aanzien. God daalt hierin zo laag af, alsof hij zichzelf een sacrament geeft, een herinneringsteken. God daalt zo laag af in zijn spreken tot Noach, om ons te doen verstaan, als ik jullie aanzie, dan moet het stormen en hagen. Dan moet duisternis alleen de aarde bedekken. Dan moeten de vogelen des hemels zwijgen. Dan moeten de wateren veranderd worden in bloed. En de lucht in zwaar. Maar dat zal ik niet doen. Maar ik zal dat teken aanzien. En als ik dat teken zie, dan zal ik denken aan mijn vrederaad, aan mijn welbehagen dat ik genomen heb uit mijzelf. Dat groot, dat verbond van God. Er wordt gesproken dat hij denkt aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Daar delen de vogels in, al worden ze ook geslacht met Gods toestemming. Daar delen de dieren in, ze worden niet allemaal geslacht. Daar delen alle schepselen in. In die goedheid van die God des verbonds. Onbegrijpbaar. Eigenlijk onbegrijpbaar. Dat die koeien daar in het land. En die vogels in de lucht. Alle levende zielen. Dat die onder de regenboog leven en zich bewegen. De boog van Gods genade. Want dat is het in de tweede plaats. Een teken van Gods genade. Niet zomaar een algemene goedheid. Want God zou naar recht alle mensen kunnen laten varen. En alle mensen een eeuwige dood kunnen laten sterven. Hij is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. Maar nu de genade. Die veel meer overvloedig is. Die roemt tegen het oordeel. Genade, gunst. Want ik heb al gezegd bij de inleiding. Kijk, God doet het niet omdat de mensen goed de schrik te pakken hebben gekregen met de zondvloed. En dat ze gezegd hebben dat nooit meer. Dat blijkt wel. Straks gaat God nog verder met Abraham, zijn vriend. Maar die is al een afgodendienaar genoemd. Al was hij nog niet zo ver weggezonken als de Kanaanieten. De slacht van Ham. Maar hij wordt al een afgodendienaar genoemd. Nee, het is alleen de vrije gunst die eeuwig en beweegt. Dat hij spijzen en drank, regen en droogte geeft en het hart van de mensenkinderen verkwikt en verheugt. Dat is genade. Dat is wel verdiende genade, maar niet door ons verdiend. Die boog, die veelkleurige boog, is teken van genade. Zodat iedere sterveling mag weten, als het God behaagt zijn woord bij die boog te geven en te zenden. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Gij behoudt dat de prediking van die boog een prediking is van Gods genade. Over de ganse aarde. hoe dat die trouwe God, als met zo'n oneindige cirkel, in Christus Jezus, laat verkondigen, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat de genade, teken van de genade, die eindeloos, grondeloos is, de regen. Daaronder lopen de bitters en de vloekers. Daaronder lopen de rijke fabrieksdirecteuren en de zwoegende boer op het land, die zijn aardappels bezig is te poten. Misschien wel machinaal, maar het is nog steeds hard werken in de landbouw. Voor velen. Onder die boom, met alle vlees. God teken zijn genade betoning om Christus wil. Ruimte. Ruimte voor die mens die ter helle moest varen voor eeuwig. Omschrijf. Als je dat ziet, ik weet wel, de Heer heeft gezegd, Jacob zal alleen wonen. Maar Jezus begaf zich reeds naar de delen van Tyrus en Sidon en hij moest door Samaria gaan. En hij zei, gij zult mijn getuige zijn in Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Genade, trouw, onbegrijpelijk voor mensenkinderen. Voor hoogwaardige mensenkinderen die denken alleen maar ik. Nee, zegt God. Ik zal die boog aanzien. Dan zal ik gedenken aan mijn gunst die ik wil bewijzen. Aan wat verloren is. Ik wil gedenken aan mensen en beesten. Tot in eeuwigheid. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bedwijken. Het staat vast. Op waarheid valt. Als op onwrikbare steunpilaar. Ten slotte. Die regenboog is ook teken van de Heer Jezus Christus. Waarom? Ach, God is licht en er is gans geen duisternis in hem. Hij is een verterend vuur bij wie niemand boven. Hij is bij de wolken en de donkerheid. Wie zal tot hem kunnen genaamd? En wat heeft God nu beloofd? Ook bij de regenboog. En vervuld in Christus Jezus. God heeft zijn eigen licht gegeven. In zijn Zoon. Tegen die zwarte wolk. Van verlorenheid. Van een eeuwig omkomen. Van een duistere nacht waar geen einde aan komt. Afgronds donkere nacht. Daar schijnt de boog in de wolken. Dat wil zeggen, daar verschijnt Christus. God zendt zijn Zoon uit. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. In hem wordt zichtbaar wat God in het Oude Testament sprak dat hij barmhartig en genadig is, langmoedig, groot van goede tierenheid, maar ook dat hij rechtvaardig is. Je zou zeggen, in hem breekt het licht van God in alle kleuren uit. Het rood en het blauw en het purper en het violet en alle bijbehorende kleuren. Veelkleurige wijsheid, God. En aan die zwarte lucht die op ons nog in moet starten, die ons moet bederven, daar staat nou die getuige, trouw te schitteren voor elks oog, de regenboog. Ze kunnen hem niet tegenhouden. Nee, God heeft het gedaan om ons te troosten. In de donkerste nacht is het licht opgegaan en zal het licht opgaan. Die boog omspant onze geboorte en ons sterven. Die boog is een inprenting van Gods ontferming aan zijn gemeente, die op naar de hemel. Ik zie mijn Christus aan. En zoals ik lang geleden gezworen heb dat ik de aarde en de levende ziel niet meer zal vervloeken om des mensen wil, zo zal ik op u niet meer toornen nog schelden in eeuwen. Niet meer vloeken. Ja, maar geldt dat mij, dat geldt ellendige, zondaar, dwaze, sterven. Dat geldt een iegelijk die gelooft in die boog van Gods genade en ontferming. Maar wees voorzichtig. Wat u laat liggen, pakt God er soms bij. En wat u erbij pakt, laat God soms liggen. Wees voorzichtig. Want hij behoudt mensen en beesten. Oh, wie zal Gods eeuwige liefde, zijn verkiezende liefde, peilen? Hoe dat zich als een boog leg rond een ellendig volk, een schare die niemand tellen kan. Teken van Jezus Christus. Nu zegt die grote Vader, ik zal op hem zien. En ik zal op hem ziende, zal jullie laten leven, laten eten en drinken. Ik zal je verdragen in al je onverdraaglijkheid, want hij is rood als bloed. Hij is trouw als het blauw. Die Christus. En ik zal ruimte maken, al moet het 80 jaar duren zondag. Maar die ik besloot te zoeken, die zal ik vinden. Die zal ik het licht doen opgaan in de duister. Mensen en beesten, deze boog, ik zal hem aan. Ik zal gedenken aan de alsem en aan de gal, aan de bitterheid, aan het schreeuwen van mijn lieve kind, die zichzelf heeft ten dode toegegeven om die ladder te maken, die hemel en aarde verenigd te maken. Ziende op Christus,
ziel op hem, die blijft.
Ook als het zwart van de dood ons de ogen breekt en het hart laat stilstaan. Ook als er smart of weedom is in de harten, vanwege allerlei leed dat ons kan wedervaren. Ik zal hem aanzien, zegt God. Hij verandert niet. En menigmaal schenkt hij na het zure het zoet. O geliefde, dat dit onze harten vertroost. God heeft ervoor gezorgd. En God zal ervoor zorgen. Tot het einde toe. Hij zal de aarde niet meer vervloeken om des mensen. Hij zal nu, ziende op zijn Christus, de aarde herscheppen. En dwars door ons lijk heen zijn belofte vervullen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Heb je nog ondeugende kinderen, dwalende kinderen, afkerige kinderen, ongelukkige kinderen, zie op naar de hemel. Er is een getrouw getuige, enige lichtpunt tegen die donkere wolken. Ja, de openbaring ging verder, ik weet het. Jezus Christus is gekomen. En God meet naar de maat van Jezus Christus, die deze profeet niet zal gehoord hebben, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Maar ze leven nog. God heeft in die boog de ruimte geschapen dat ze nog leven. Al leven ze misschien in de kroeg of in de bioscoop of in hun eigenwillige godsdienst als een fariseer of wat dan ook. Ze leven. Dat hebben ze te danken aan, dat hebben wij te danken aan Gods verbond. Daarom mag je nog niet vertwijfelen aan Gods genade, maar hopen op die levende God die het gezegd heeft. De murmureerders zullen de lering aannemen. God ziet zijn teken, God ziet zijn zegen, hij ziet de zoon zijn rechterhand. Dat is alleen de hoop, ook voor dit seizoen. Er kon nog meevallen. Er staan al enkele bomen in bloei. Bij mij het plein staat er alleen in bloei. En er zijn er meerdere die al beginnen door te breken. Dat is om zijn verbondswil. Dat is om zijn verbondswil. En als het gras weer gemaaid mag worden, of je ziet de eerste zaadjes in je bloempotje of op je tuintje opkomen. O, dat we dan eens terug mogen denken. Dat God gezegd heeft, als ik die boog in de wolken zal aanzien, dan denk ik eraan wat ik beloof. Het zal niet meer ophouden, totdat alles tot de vrede groeit. En geen maan meer van nodig is, omdat het lam zelf het licht zal zijn. Zalig dan, die in hem gelooft. God geeft ons alles te mogen zien op dat verbond, dat van geen wijken en wankelen weet, en om adem te mogen halen onder de donkere lucht heen. Amen.